Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Solosamment 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Fasse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Presque dans un mois, 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Goeienacht, welkom terug bij de Nachtrijder. Onze nachtelijke reis langs verlichte vensters en volksverhalen. Ik zei het in het vorige uur al. Wie van Brugge naar de Franse grens rijdt, komt vanzelf langs dorpen en stadjes als Roeselare, Passendale, Ieper en Poperingen. De Vlaamse Westhoek is misschien wel een van Europa's sprekendste voorbeelden van een schuldig landschap. Want niet alleen zijn de bomen en struiken hier de stille getuigen geweest van het allerlaagste faillissement in menselijke verhoudingen. Ook vinden de boeren hier in de bodem elke dag nog de wat explosievere getuigen van toen. De nooit ontplofte granaten, waarvan er per jaar nog vele tientallen naar speciale depots worden gebracht om daar onschadelijk te kunnen worden gemaakt. En halen de boeren nog regelmatig menselijke botten naar boven, ze zijn er al niet eens verbaasd meer over. Straks een klankbeeld van de grote oorlog in de loopgraven van Ieper. Maar zo dadelijk eerst de dodencellen van Poperingen.
Langs de stadse grachten een bleke maan. Ze lopen er als schimmen en ik ken hun naam. Ze hebben nachtenlang elkaar gekust. Ze zullen nooit meer vinden de stille rust. De jaren zijn voorbij, waar is haar zachte stem? Ik heb veel te lang gezocht naar het gevoel dat ik niet ken. Weten dat ze kijkt naar dit vreemd gezicht en luistert naar zijn woorden als een zoet gedicht. Mijn liefste schat in Zeelandsdaal, waarom spreekt gij nu voor mij een andere taal? Ik wens je veel geluk, zoals het hoort. Maar liever had ik hem toch stilletjes vermoord.
Soldaten die totaal murf gebombardeerd zijn, kunnen shellshock krijgen. Een kortsluiting in de hersenen ten gevolge van dagenlange bommenregens. In de Eerste Wereldoorlog kropen deze mannen uit de loopgraven met de blik op oneindig. Letterlijk. Liep zo'n soldaat in zijn totale gedesoriënteerdheid in de armen van de vijand, ja, dan volgde vanzelf een snelle dood. Stapte hij echter weg van het slagveld, dan werd hij als deserteur bestempeld en ter dood veroordeeld. Ook al was post-traumatic stress disorder al erkend als ziekte aan het begin van de oorlog, de symptomen werden evengoed genegeerd door de officieren. Om de doodstraf te rechtvaardigen werd gebruik gemaakt van de Franse uitdrukking pour encourager les autres, als aanmoediging voor de andere soldaten om toch vooral door te vechten. De meeste executies werden, niet geheel toevallig, voltrokken vlak voor een groot offensief. In Poperingen werden 17 jonge mannen geëxecuteerd, nadat ze door de krijgsraad waren veroordeeld to be shot at dawn. Met hun oorlogstrauma werd geen rekening gehouden en ze hadden geen recht op de verdediging van een advocaat. Hun laatste nacht brachten ze door in een dodencel. Bij het eerste hanengekraai maakte een vuurpeloton een eind aan het leven van een veroordeelde, die meestal gedrogeerd was met morfine of alcohol. De dodencel naast het gemeentehuis van Poperingen en de executiepaal op de binnenplaats bleven bewaard als herinnering aan dit onrecht. Rudyard Kipling schreef er een pakkend gedicht bij. De lafaard. Ik kon de dood niet in de ogen zien. Toen dit geweten was, leidde men mij voor hem, geblinddoekt en alleen.
Je bent het industriegebied van Liel een uurtje door. Het vlakke landschap gaat aan hoogte winnen. Met elke afslag komen namen je bekender voor. Stilaan rijd je de grote oorlog binnen. De zachte groene heuvels waar de grote oorlog woedde. Het slagveld van de Somme, waar een 500.000 verbloedde. In opperste verbazing, geen idee en geen vermoeden. Althans niet op de ochtend voor de slag. Die schitterende 1e julidag. Ze waren vol vertrouwen de oorlog ingegaan. Paris nach Berlin had op een trein gestaan. De wapenbroeders die nooit verder kwamen dan hier. En enkel God de Vader kent nog een namen. Maar weinig over wat aan oorlog denken doet en aan de modder van herinneringen. In alle bermen bloeit je rood de klaproos tegemoet en leeuweriken hangen hoog te zingen. Toch kom je als je beter kijkt langs holle binnenwegen. Tussen korenvelden steeds meer doden akkers tegen. Bedekt met witte kruisen, rij aan een geregen. Soms duizenden, soms honderd op zijn hoogst. Die je vertellen van een andere oost. Ze waren vol vertrouwen, de oorlog ingegaan. Paris nach Berlin had op een trein gestaan. De wapenbroeders die nooit verder kwamen dan hier. En enkel God de Vader kent nog een naam.
Van Nieuwpoort aan de Vlaamse kust, via de Champagne en de Argonne, tot aan de Frans-Zwitserse grens, speelde zich tussen 1914 en 18 het grootste gewapende conflict aller tijden af. De Eerste Wereldoorlog. Het was een oorlog op de grens van twee tijdperken. De definitieve overgang van de 19e naar de 20e eeuw. Een oorlog die onuitwisbare sporen naliet in het landschap waar gevochten werd en in de lichamen en geesten van de mensen die er streden. Overal aan het westelijk front, een strook land van meestal nauwelijks 40 kilometer breed, zijn de littekens van de strijd nog altijd terug te vinden. In Vlaanderen staan de oude bondrechters vol modderig water. Eromheen de roestige gedraaide staken, waaraan ooit een minder onschuldig soort prikkeldraad in niemands land hing. Hier is het schuldig landschap geen land meer om in te wonen, maar dienen de landschappen om de wonden te bedekken. Het staal, de granaatscherf, het kwaad. Landschappen om de kreten te smoren. Landschappen zoals men een laken over zijn hoofd trekt. Dit zijn de velden van weleer. Will you go to Flanders, mighty, mighty O? Laten we naar Vlaanderen gaan om de last post te blazen. Om bij de Menenpoort nog eenmaal te roepen dat ze nu echt terug moeten komen van het slagveld. Het is een wanhopige oproep, elke dag weer. Een smeekbede om alsnog op het appel te verschijnen. Maar de Engelse, Franse, Canadese, Belgische en Duitse soldaten komen nooit meer terug. Ze liggen met z'n duizenden onder de akkers, waar nu elke dag de tractoren overheen rijden. Een paar stadions vol, in een straal van enkele kilometers. Will you go to Flanders?
Will you go to Flanders, my Emilio? Will you go to Flanders, my bon Emilio? There we'll have ale and brandy, sack and sugar candy. Oh, will you go to Flanders, my Emilio? And will you go to Flanders, my Emilio? Will you go to Flanders, my bon Emilio? There you'll see the plaidie swirling, and you'll hear the pipe skirling. Oh, will you go to Flanders, my Emilio? Soldiers, how they die, my Emilio.
What a lovely morning. Hark at that bird singing.
Ik sta in een loopgraaf vlakbij Ypres. De Engelse schooljongens op excursie zitten hun sandwich te eten in het Café Annex Museum op de plaats waar ooit een slachting plaatsvond, Hill 62. Joe en Jack, van 15 en 16, ooit de leeftijd van soldaten, kijken naar het vreemde heuvellandschap achter het café. Een soort golfbaan, alleen de handicaps waren echt. Overal de zigzaggende uitgegraven gangen met golfplaten langs de wanden en modder op de grond. Joe wil weten wat ik van de loopgraven vind.
How do you like the trenches so far?
It's very hard to imagine that you would be a soldier, because it would be a horror. It would be a nightmare. So you see this crater over here? It's all bombed.
Weet je, het is moeilijk om je voor te stellen hoe het geweest is. Het moet een nachtmerrie geweest zijn. Zie je die krater? Zo waren er duizenden. Maar je kon ze niet zien, Want ze hadden al het land hier onder water laten lopen om de Duitsers in hun opmars te stoppen. Het is één groot moerassig modderland.
Could you ever imagine yourself in the trenches?
Yesterday I was standing here.
Als je de pech hebt in een krater te lopen, zak je weg in de modder. Je probeert je nog vast te grijpen aan de rand van de bomkrater, die zich langzaam met water vult. Want het regent in deze godvergeten westhoek van Vlaanderen. Het regent er elke dag. Met je laatste krachten probeer je nog boven water te komen. Maar alleen de bovenste helft van je gezicht is nog maar te zien. Alleen je verbaasde ogen, die zo ook zullen verdwijnen onder het groene slijm. Elke avond om 8 uur legt de politie het verkeer stil bij de Menenpoort van Ieper. Dat doen ze al sinds 1926, elke dag om 8 uur. 3 leden van de vrijwillige brandweer blazen dan de last post voor de honderdduizenden vermiste jongens wiens naam in het marmer van de poort zijn uitgehouden. Het klinkt als een wanhopige oproep, elke dag weer. Als een smeekbede, komt toch alsnog op het appel. Maar de Engelse, Franse, Canadese, Belgische en Duitse soldaten komen nooit meer terug. Ze liggen met z'n duizenden onder de akkers, waar nu elke dag de tractoren overheen rijden. Een paar stadions vol, in een straal van enkele kilometers boerenland. Elke dag nog vinden die boeren botten als ze aan het ploegen zijn. 3 weken geleden nog zijn er 9 begraven, naamloze soldaten, in kleine vierkante kisten. Zoals er ook elke dag nog bommen en mortiergranaten worden gevonden. Het is een dagelijkse routine geworden. De explosieven worden langs de kant gelegd en de opruimingsdienst haalt ze elke avond op. Een boer die denkt een bindje op te rapen en een bekleide granaat in zijn hand heeft, mompelt alleen nog maar: dit is wel een erg zware patat.
Because of the countless shell and bullet marks that it bears, it was given the name Tottenmüller, the mill of death. This mill was in the German front line after the Second Battle of Ypres.
This is the third battle of Ypres taking place around this area. If you look into that direction just here, you can see Ypres. To our left-hand side here, you can see the spires of Passchendaele Church. The fields that you're looking at here, which look so beautiful, lovely and green, sadly to say was not like that. On the Third Battle of Ypres, in June 1917, the Allied troops lost 245,000 men in these lovely fields that you're looking at here today. If you took one step, we can count the lives of 35 men lost for each step. The only time they ever find them is when they plough deeper than they normally do.
Will you go to Flanders, my Malleol, to see the bold commanders, my bonny Malleol? There you'll see the bullets fly, you'll hear the ladies cry, and the soldiers, how they die, my Malleol.
Als wij het in Nederland over oorlog hebben, bedoelen we altijd de Tweede Wereldoorlog. Dan praten we over de hongerwinter en de razzia's. Maar onze oorlog is nooit een oorlog geweest. Afgezien van 18 gesneuvelden op de verkeersdrempel in Utrecht die wij Grebbeberg noemen. De gruwelijkheden in de kampen vonden bijna allemaal buiten ons land plaats. Wat wij hebben meegemaakt is geen oorlog, maar bezetting. De Eerste Wereldoorlog? Hij is aan ons voorbij gegaan. Hoewel, niet helemaal. We hebben op de Vaalse Berg staan kijken hoe de Duitsers Visé in de vlammen legden. We hebben als ramptoeristen het vuur staan bekijken toen Luik werd gebombardeerd. Als ze in Frankrijk of België over de Grote Oorlog praten, bedoelen ze altijd de Eerste Wereldoorlog. Want in feite is het grootste gewapende conflict aller tijden 4 jaar lang uitgevochten op Belgische en Franse bodem. Op de lijn van Oostende naar Basel, met Ypres en Verdun als de beruchtste slagvelden. Overal langs de lijn van het westelijk front, in een strookland van nauwelijks 40 kilometer breed, zijn de littekens van de strijd gebleven en zie je de kerkhoven met de witte kruisen in lange rijen.
E.J. Farthing, Machine Gun Corps, 22nd of October 1917. Private E.E. Mason, Essex Regiment, 10th of October 1917, age 25. J. Johnson, Worcestershire Regiment, died the 7th of November 1914, age 30. A. Henderson, King's Own Scottish Borderers, 23rd of April 1915, age 26. Unknown soldiers, just known as soldiers of the Great War, known unto God.
Dit is het gehavend stuk Europa, waar de geallieerden en de Duitsers elkaar 4 jaar lang het leven tot een hel maakten. Ik realiseer me dat maar al te goed als ik dat onooglijke stukje boerenland in Zuidwest-België binnenrijd. Plat polderland. Loker, Zillebeke, Meessen, Wijdschaten, Ploegsteert, Vierstraat, Hallebast, Dikkebus, Passendaal, Ieper. Zo te zien geen stuk land om trots op te zijn. Behalve dan dat als die Engelsen, Franse en Belgische jongens hier op die 8 kilometer in de rondte hun leven niet hadden gegeven. Deze reportage toch zeer waarschijnlijk in het Duits was geweest.
Bisschen in die weggenomen haben, für den Graben, Mutter, für den Graben.
A. Henderson, King's Own Scottish Borderers, 23rd of April 1915, age 26.
Tegen 1914 zijn de meeste Europese landen onwrikbaar vastkomen te zitten in een koppig nationalisme. Frankrijk is de vernedering na de oorlog met Duitsland in 1870 nog niet vergeten. En Oostenrijk zoekt een aanleiding om haar aartsvijand op de Balkan, de Serviër, aan te kunnen vallen. Die vinden ze wanneer hun keizer Frans Ferdinand door een Servische partizaan wordt doodgeschoten. En dan vallen de dominostenen razendsnel. Oostenrijk stelt Servië een onmogelijk ultimatum. De grote broers van Servië, Rusland en Frankrijk, mobiliseren zich. Als de Duitsers in augustus 1914 Luik bombarderen om via België Frankrijk snel te kunnen binnenvallen, dan komt ook in het met België bevriende Engeland de mobilisatie op gang. En het enthousiasme is groot bij de Britse recruteringsbureaus. Het zijn vooral mijnwerkers uit het noorden van Engeland die juichend het avontuur denken binnen te kunnen rennen. Jongens van 18, maar ook van 16 en van 14, die over hun leeftijd liegen en denken dat ze cowboytje en indiaantje gaan spelen. De Duitsers wilden snel door België heen, maar moeten constateren dat ze met hun zware laarzen en lange jassen steeds moeilijker vooruitkomen op grond die steeds drassiger wordt. In Nieuwpoort hebben de Belgen de sluizen opengezet en het land langs de rivier de IJzer verandert in een groot moeras. De Duitsers zijn tot staan gebracht door het water. Wat volgt is een loopgravenoorlog die 4 jaar zal duren. Een oorlog waarbij het al snel niet meer gaat om de verovering van landen of steden, maar om de verovering van een stukje straat tussen 2 gehuchten. De verovering van de molen aan de Verbrandenweg of van het Onratenbos. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat op deze paar kilometers platteland de toekomst van Europa zal worden bepaald ten koste van 100.000 jongens die weg zullen zakken in de zwarte stinkende grond om er nooit meer uit te komen.
It looks so serene now.
You would probably think this place is notorious for growing cabbages or corn on the cob or sweet corn or something like that. But sadly to say, when you look in the fields there, the guys are still there. You see it in the winter time here, it really is ghostly because it's flooded land, and that's exactly how the guys would have been fighting. It took 103 days to fight that 8 kilometers across there. The enormous loss of life was 245,000 men. And we're standing here looking at it today.
Ieper is na het bombardement van 1916 dat de hele stad in de as legde, aan de hand van foto's precies zo herbouwd als het ooit was. Compleet met de mooiste lakenhal van Europa. Elke dag drommen er Engelse toeristen door de straten die het graf van hun vader, opa of oom komen zoeken. Ze zullen het niet vinden. Ze zullen alleen de akkers zien waar de boeren hun beentjes rooien en af en toe een granaat oppakken. Of een stukje bot. En dan zullen ze naar de Menenpoort gaan en elkaar de naam aanwijzen op de muur. Tot het 8 uur is en ook vandaag de last post weer wordt geblazen. Maar ook vanavond zal die niet op het appel verschijnen.
hoe ver kan de waanzin van een oorlog gaan? In 1914 breekt er in Europa een oorlog uit die aan Nederland voorbij is gegaan. De Grote Oorlog noemen ze het in België. Want op dat drassige boerenland bij Ypres werd de toekomst van Europa bepaald. Honderdduizenden Vlaamse, Engelse, Canadese en Duitse jongens liggen nog altijd vermist te zijn in de uitgestrekte dodenakkers van de Vlaamse Westhoek, waar boeren hun land ontploegen en soms een menselijk stuk bot voor hun zeis vinden. Meestal stoppen ze het dan gauw weer onder de grond, anders moet de dienst weer bijkomen en ligt het werk weer een middag stil.
West-Vlaanderen, blonde omheining met de doofstomme boeren bij de dode haarden die bidden dat God ons vergeve voor wat hij ons heeft aangedaan.
Hoe ver kan de waanzin van een oorlog gaan? Waanzin is Stijn Streuvels. Die heeft gehoord dat het oorlog is en met zijn vrienden een eindje gaat fietsen in de buurt van Kortrijk. In de hoop op wat spanning en sensatie. Ze komen op een landweggetje een verdwaasde Germaan tegen die verlegen vraagt:
hebt u misschien mijn compagnie gezien?
Waanzin is de dichter Paul van Ostaaien. Die verveeld reageert als men hem vertelt dat het oorlog is. En nog die middag besluit op dansles te gaan. Waanzin is Vlaamse soldaten, eenvoudige boerenjongens, die geen flauw benul hebben van de bevelen die ze krijgen, omdat hun officieren allemaal uitsluitend Frans spreken. Waanzin is het bombardement dat Ypres veranderde in een spookstad. Alle inwoners zijn tussen de ruïnes weggevlucht. Ook uit het gesticht Het Heilig Hart is het personeel weg. De krankzinnigen lopen in groepjes naar buiten. Ze dolen met wilde oog, niet begrijpend, tussen de exploderende projectielen en de vallende stukken puin in een brandende stad.
We're leaning over the wall and you can see that this line-up of headstones here and this line-up of headstones here, all of these guys have been found in the area in the last 18 months. These are all recoveries. These guys have been buried about 3 weeks ago now. These are very recent burials, 3 weeks ago. I'll get back in the van and I'll show you some photos.
Does it all make any sense to you?
Enormous loss of life. No, it doesn't make sense. It never makes sense. And it's for both sides too. You know, a lot of the guys from even on the German side of it, they didn't want to be here either. But as we stand here, Afghanistan is going on. And it's almost like repeating all over again. We don't learn, I don't think. We don't learn.
Hoe ver kan de waanzin van een oorlog gaan? Misschien voel je als soldaat de waanzin als je niet meer weet waarvoor je vecht. Het kan toch niet zijn om de Oostenrijkse Frans Ferdinand, die door een verhitte Serviër werd doodgeschoten in Sarajevo. Wat heb jij er als jongen van 18 mee te maken? Alles wat je weet is dat je opgesloten zit in een loopgraaf, waar de ratten aan je voeten knagen, de muggen in ondoorzichtige wolken aanvallen vanuit de zompige moerassen en om je heen het krijsende lawaai van kogels en mortiergranaten nooit ophoudt, ook 's nachts niet. Af en toe mag je met verlof naar huis, maar dat is geen thuis meer. Ze zeggen dat ze met je meegeleefd hebben, dat ze in de krant hebben gelezen dat er weer zwaar artillerievuur werd gehoord bij Ypres en dat ze zich zorgen hebben gemaakt, maar ze hebben geen enkel benul. Niet het vaagste besef hoe het voelt om er middenin te zitten. Je kunt het ze ook niet vertellen, omdat je dat lawaai niet kan overbrengen. Het lawaai dat je ook thuis in je hoofd gewoon hoort doorgaan.
The guns never stopped. Shells never stopped. Not hardly for a minute. There wasn't a flat bit of earth anywhere. Craters everywhere, craters cut in the lips of other craters.
There was nothing but brown earth, shell holes, and death. Nothing else. Hell let loose, brother. Hell let loose.
En zo ontstaat er een heel vreemd vijandbeeld. De vijand woont in het achterland, waar veel te veel geluk is, vergeleken bij de hel die frontlijn heet. Je vijand, dat is het thuisfront, waar je van vervreemd bent. Dat zijn de generaals die hun champagne supper genieten in Poperingen. En niet willen horen hoeveel doden er vandaag zijn gevallen, omdat ze dan emotioneel te veel betrokken zouden raken om nog de goede beslissingen te kunnen nemen. Goede beslissingen. Elke dag moeten ze de moeilijke keuze maken uit 10 soorten hors d'oeuvres. En daarna beslissen ze dat jij in het open veld tussen de frontlinies het prikkeldraad mag inspecteren onder salvo's van granaatmortieren. Nee, je kameraden,
dat zijn de frontsoldaten. Niet alleen de Tommies, ook de Fritsen. Hoezo vijand? Zij aan de overkant begrijpen heel goed wat jij doormaakt. En ook zij vragen zich elke dag en elke nacht weer af waarvoor ze hier ook alweer lagen en op jongens van hun eigen leeftijd schieten. Sommige van die jongens zijn nog maar 14. Ze moesten eigenlijk ergens anders spelen dan in deze macabere kinderkarten.
When this blasted war is over, oh, how happy I shall be. When I get my civvy clothes on, no more soldiering for me. No more shivering on the fire step, no more ticklers on the leg.
Dat was een Duitse soldaat en een Engelse soldaat die tijdens een gevecht in een grote krater terechtgekomen waren.
Ja?
Tezamen. En die Duitse soldaat heeft hem geschoten. Nu, die Britse soldaat is niet onmiddellijk gesneuveld.
De waanzin van de oorlog. Het is echt gebeurd in de velden van Welleer, bij Ieper. Een Duitser en een Engelsman komen tegelijkertijd in een krater terecht die vol water staat. In een reflex schiet de Duitser op de Engelsman. Die zal pas de volgende ochtend aan zijn wond bezwijken. Tot dat moment, de hele nacht, zullen ze samen praten. Nee, ik ga niet weg, zegt de Duitse soldaat steeds maar weer, terwijl het hoofd van de vijand in zijn armen ligt. Ik ga niet weg. Ik wil dich schützen. De Duitser belooft de Engelsman een brief te schrijven aan zijn ouders. Als degene die hun zoon heeft gedood. Die brief zal ertoe leiden dat de Duitser na de oorlog bij de ouders in Engeland wordt uitgenodigd en er op bezoek gaat. Vele, vele malen. Ik ga niet weg. Ik wil dich schützen.
Then he came Christmas morning. So we stuck a board up, Merry Christmas. They also stuck one up, Merry Christmas. So we were saying, well, I don't think they'll leave fire today. No, I don't think they will.
Uit het dagboek van de Duitse luitenant Johannes Niemann. Het was een koude nacht vol sterren. Nog geen 100 meter van ons vandaan lagen de Schotse hooglanders in hun loopgraven, net als wij tot aan de knieën in de blubben. We hadden een kerstboom in de loopgraaf neergezet en we zaten te genieten van de ongewone rust. De volgende ochtend, eerste kerstdag 1914, duurt het lang voordat de mist optrekt. Niemand zit een beetje te dommelen als plotseling zijn ordonnans bij hem in de loopgraaf springt. Hij riep dat zowel de Duitse als de Schotse soldaten uit hun loopgraven waren gekomen en zich overal langs het front verbroederden. Ik greep mijn verrekijker, keek voorzichtig over de borstwering en zag de ongelooflijke aanblik van onze soldaten die sigaretten, snaps en chocolade ruilden met de vijand. Mannen die elkaar enkele uren eerder nog naar het leven stonden, schudden elkaar nu de hand en slaan elkaar op de schouder. Een Schotse soldaat haalt uit het niets een voetbal tevoorschijn. En een paar minuten later zijn de Schotten en Duitsers op het slagveld aan het voetballen. De Duitse luitenant schrijft: wij brulden van de lach toen een windvlaag liet zien dat de Schotten geen onderbroeken onder hun keel dragen. We jouwden en floten als we een glimp opvingen van een bloot achterwerk van onze vijand van gisteren. We voetbalden een uur lang, tot onze commandant beval dat we een eind aan deze verbroedering moesten maken. Oh ja, Fritz won van Tommy met 3-2. Naarmate het illegale kerstbestand langer duurt, neemt die merkwaardiger vorm aan. Na een week vrede wordt bij Sint-Yvon een Britse soldaat gedood door een verdwaalde Duitse kogel. Luitenant Cyril Drummond schrijft: de Duitsers stuurden onmiddellijk iemand over om hun excuses aan te bieden. Ze zeiden dat het niet hun schuld was en dat het die Pruisen aan de linkerkant waren geweest. Op 19 december 1915 stuurt de Britse generale staf het volgende vertrouwelijke bericht aan alle frontcommandanten. Wij herinneren u aan de illegale wapenstilstand op kerstmis vorig jaar. Wij prenten u in dat niets daarvan dit jaar kan worden getolereerd. De artillerie dient vanaf zonsopkomst kanonvuur af te geven op alle vijandelijke loopgraven. Iedere kans moet benut worden om verliezen toe te brengen aan de vijand zodra die zich vertoont. Luitenant Cyril Drummond schrijft in zijn dagboek: het is een teken aan de wand dat onze bevelvoerders zo benauwd zijn voor vriendschap tussen de soldaten van beide kanten. Maar natuurlijk, dat is hun schrikbeeld. Zodra die soldaten met elkaar praten en lachen, wordt het idee om kleine stukjes boerenland op elkaar te veroveren en daarvoor eventueel te sterven al gauw heel erg belachelijk. Ik weet het zeker, als deze verbroedering 2 weken door zou gaan, is de oorlog afgelopen. Dan roept iedereen dat het een misverstand was en rent heel hard naar huis. Maar ja, hoe moeten onze politici dat thuis uitleggen?
You need to look at the stuff that's around you as well. I want someone by the time we get back onto the coach to tell me what the spikes with the twists on are for that you'll see around some places. And also, I want you to have a look in some of the older trees, which are the ones with the fencing around them. The holes in them are caused by what do you think, Sam?
Bullets.
Right, exactly. Make sure that you are back here by 2:15. Okay?
Nadat de legerleidingen van beide kampen op elke vorm van verbroedering de doodstraf hebben gezet, dit soort manifestaties van menselijkheid ondermijnen het moreel en moeten als hoogverraad worden gezien, wordt er vanaf 1916 geen gemeenschappelijke kerst meer gevierd in de loopgraven. In plaats daarvan gaat de slachting ongehinderd door en kost 10 miljoen jongens die eigenlijk alleen maar Engelse chocola wilden ruilen voor Duitse sigaren het leven.
Will you go to Flanders, my Malio, to see the bold commanders, my bonnie Malio, there you see the bullets fly. You'll hear the ladies cry, and the soldiers, how they die, my Malio.
Als ze in Frankrijk of België over de grote oorlog praten, bedoelen ze altijd de Eerste Wereldoorlog. Want tussen 1914 en 18 is hier bij het stadje Ypres de ellendigste oorlog aller tijden uitgevochten. Het leek een mini-oorlogje omdat het werd uitgevochten in de landerijen tussen gehuchten. Maar hij zou 10 miljoen soldaten het leven kosten. Een oorlog met mijnen, granaten, vlammenwerpers, mosterdgas en chloorgas. En niet te vergeten, die open doodskisten, de loopgraven.
Dat is hier
oh, ja.
Een fazant. Je kunt zien dat een loopgraaf altijd zigzag gaat. En dat heeft eigenlijk 2 redenen. De eerste reden is dat je een groter aantal mensen in zo'n loopgraaf kan krijgen. Ja. Omdat je dus natuurlijk meer lengte hebt als je dat zigzag doet. Maar ook wanneer dat de Duitsers bijvoorbeeld u aanvallen en u werd in een hoekje gedreven, dus de Duitsers sprongen in uw eigen loopgrachten, ja, dan kon u altijd weglopen en hij kon u niet schieten van achter de rug. Want als u uw rechte lijn hebt, ja, en u loopt weg, ja, dan 30 meter verder kan je gewoon in de rug schieten.
10 op een rij ook.
Maar als hij gewoon zigzag is, ja, dan moet hij eigenlijk echt een meter, ja, achter u zitten vooraleer hij u kan aanvallen.
Even tussendoor, zoals wij nu staan te praten, had jij je zin niet afgemaakt? Hè?
Hoe bedoelt je?
Nou, daar was al een kogel gekomen, neem ik
ja,
aan. We staan gewoon met ja, ons hoofd, ja, boven de loopgraaf, ja, uit.
Wel, iemand uit de Eerste Wereldoorlog was ten hoogste 1,65 tot 1,70 meter.
Zijn grootvader raakte gewond in de Grote Oorlog. Daarna is Koert de Bakker mensen gaan rondleiden. Het is een obsessie voor me geworden, die oorlog, zegt hij.
Het is echt een obsessie geworden van mij. Als mijn grootvader naar beneden moest kijken, dat hij zegt van kijk jongen, u doet echt iets goeds. Wat ik wil doen, is gewoon dat verder vertellen. Dat is iets dat verder generaties dat nooit mogen vergeten. Nooit, nooit meer. En dan zouden ze misschien een president Bush met mij meesturen op hun tour. En hij zei van, kijk jongens, dat is wat een oorlog meebrengt. Kijk wat jullie maar bezig zijn.
Samen staan we in een loopgraaf bij Zillebeke. Heel 62. Het begint donker te worden. En ik probeer me voor te stellen hoe het was om dagen achtereen, soms weken achtereen, in deze smalle gangen te moeten rondkruipen. Een paar kilometer verderop lagen de Duitsers. En als je opstond, was je dood. Er moeten soldaten zijn geweest die de verleiding van zo'n snelle dood bijna niet konden weerstaan. Want in de loopgraaf kreeg je een goed voorproefje van hoe het onder de grond moet zijn.
In something like Hill 62, where you'd have probably 200 soldiers, you have to realize they're all going to the toilet, and that all will run back into your trench.
Er was de lucht van urine. En naast de loopgraven lagen de lijken van soldaten en van paarden in het moerassige land. De paardenlijken lagen te verrotten en explodeerden uiteindelijk met vreemde plofgeluiden, waarna de ingewanden in de loopgraven gleden.
They will explode just like a balloon, and the solidified internals will eventually make their way back into your trench.
Daar liepen de ratten, walgelijk grote ratten. Die rook ze door de lijklucht die ze met zich meedroegen. Aan hun snorharen en kleverige tong kleefden besmettingen en ziektes.
And of course, there's one thing we're forgetting. You're also being shot at the same time.
Soms begonnen ze aan je voeten te knagen en dat voelde je dan niet, omdat er door het koude slijk geen bloed meer doorheen stroomde. Boven je, in dit moerassige land, zwemden onophoudelijk de ondoorzichtige wolken muggen. En boven al die ellende uit, het gekmakende geluid. Het fluiten van kogels, het hysterisch geratel van mitrailleurs, het zware bonken van granaatinslagen. Het geluid was ooit begonnen en hield niet meer op. Dag en nacht het schrillige krijs van waanzin.
En in wat eens de loopgraaf was, nu een modderplaas. Biedt het lijk van een soldaat nog het enig houvast. Rechtop tegen de wand, een kameraad. Beide benen zijn verdwenen, de dood in zijn gelaat. En alleen de rug nog zichtbaar naast het smal plankier. Geduwd, niet uitgegleden, de officier. Dus vertel maar van die leugen. Doe het niet aan mij. Je hoeft niet meer te weten. Was erbij. Vertel me van die leugen. Doe het niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten.
Nou staan wij hier dus in een loopgraaf van Hill 62.
Ja.
Stel nou dat wij hier stonden in 1915. Wij zijn Engelsen, zeg maar. Mm-hmm. Waar komen wij vandaan?
Ja, we zullen waarschijnlijk wel uit Ypres komen, hè.
We zijn die Imenische straat, zijn
we we hebben daar straks bij een heel groot rondpunt gepasseerd. En dat noemde Hellfire Corner durende de Eerste Wereldoorlog. Nadat de geallieerden gewoon schermen over, of aan de zijkanten van dat rondpunt gedaan, om de Duitsers eigenlijk niet aan te tonen wat de troepenbeweging was. En dan hebben de Duitsers gewoon gezegd van, kijk jongens, oké, wij kunnen het niet zien, maar dan gaan we gewoon dag en nacht u bombarderen op dat punt. En dat werd echt gedaan. Dag en nacht werd daar gebombardeerd. En doordat dat echt een hel was, hebben ze dat Hellfire Corner genoemd.
Nou, stel nou dat je daar voorbij kwam. Dan was het niet de stenen straat die we nu zien.
Nee, dat was dan een puinhoop. Van dode paarden, paardenkarren kapotgeschoten, rommel op de weg, kruisen overal langs de weg, mensen die gekwetst waren. Het was echt een soort van een ingang tot de hel daartoe.
Ik sta bij de Menenpoort in Ypres. Hier verzamelden de frontsoldaten zich en liepen de weg naar Menen af. De Duitsers lagen 8 kilometer verderop in een halve boog om de stad heen, de Yperboog. Hadden vanaf hun heuvels een goed uitzicht op alles wat zich daar bewoog en namen dat onophoudelijk onder schot. Niet voor niets noemden de Engelsen het eerstvolgende kruispunt Hellfire Corner. Als frontsoldaat wist je waar je heen ging. Naar de drassige, stinkende, slijkerige, lawaaierige hel. Achter je, aan de andere kant van Ypres,
lag in het kleine stukje onbezet België, het stadje Poperingen. En daar zaten de echte vijanden. Een frontsoldaat is er geweest en beschrijft in een brief: de heren aan de koffie op het terras van het kasteel. Kopjes en lepeltjes glinsterden in de zon. De sigarettenrook zweeft in wolkjes boven het vergenoegde gezelschap. Op het terras moet een anekdote zojuist wel erg zijn ingeslagen, want er klinken lachsalvo's. De heren van de staf wisten niets van het leed van de frontsoldaten enkele kilometers verderop. Ze wilden het ook niet weten. Generaal Joffre verbood zijn staf hem aantallen doden te melden of foto's van het front te laten zien van dode soldaten, omdat dat hem zou afleiden van zijn moeilijke taak. Generaal Douglas Haig had evenmin een idee van wat zich afspeelde op de slagvelden. Hij gaf midden in de nacht het bevel tot een aanval, maar de officieren in de loopgraven slaagden er niet in hun manschappen wakker te maken. Hoe ze hen ook door elkaar schudden, ze waren en bleven morsdood. Poperingen en Ieper. Zelden lagen hemel en hel zo dicht bij elkaar. Poperingen, 10 kilometer ten oosten van de ruïne Ieper, was een vrolijk vakantiestadje. Aan het ruime plein vol bloemen vond je een ziekenhuis, maar vooral veel cafés en restaurants. Egg and chips en champagne supper voor de officieren. Op het altijd drukke station kwamen nieuwe manschappen aan en vertrokken soldaten die met verlof gingen. Af en toe klonk er ook in Poperingen een schot. Zo eens in de 4 dagen, 's ochtends vroeg, werd er achter het stadhuis een soldaat aan een paal gebonden, geblinddoekt en neergeknald. Jongens van nog geen 18 waren het vaak die een poging hadden gedaan aan de gruwelen van het slachtveld te ontkomen. Hoe ver kan de waanzin van een oorlog gaan? Op het punt waar de wegen van Poelkapelle en Langemark elkaar kruisen, staat het standbeeld van een Canadese soldaat, zijn arm rustend op een omgekeerd geweer. Hij bewaakte 2000 Canadezen die omkwamen bij de tweede slag om Ypres. Op 22 april 1915 beleefden ze daar een verschrikkelijke primeur. Voor het eerst ingezet door de Duitsers. Chloorgas.
Chlorine gas is a liquid mixture of chlorine and nitrogen peroxide under pressure.
Chloorgas. In 1917 beschrijft de dichter Wilfred Owen hoe hij door de groenbeslagen glazen van zijn eigen gasmasker een kameraad ziet die, schreeuwend en struikelend, nog probeert zijn eigen masker te grijpen. Door het mistig glas zie ik hoe die loopt te verdrinken. Naar me toe probeert te wankelen, gorgelend, stikkend in zijn eigen speeksel. Verdrinkend.
Do not confuse chlorine gas with Ypres, which was also used for the first time around Ypres in 1917.
In 1917 komt een Duitse soldaat, Adolf Hitler, zelf in een wolk van Engels mosterdgas terecht. Alleen door zich aan kameraden vast te klampen, weet hij zich in veiligheid te stellen. Hij wordt verpleegd in een veldhospitaal bij Ypres en komt uiteindelijk in de Duitse Pazewalk terecht. Blind aan beide ogen, brandende ogen, 2 weken lang. Als Hitler ruim 20 jaar later de Tweede Wereldoorlog ontketent, verbiedt hij zijn generaal gifgas te gebruiken. Met de woorden: dat mag je zelfs je ergste vijand niet aandoen.
Nights are growing very lonely, days are very long. Thronging till it seems the world is filled with dreams, just to call you back to me. There's a long, long trail a-winding into the land of my dreams, where the nightingales sing and the white moon beams. There's a long, long night waiting until my dreams are. That's the day that I'll be going down that long, long trail with you.
In het museum van Meissen hangt een eigenaardig schilderij. Geschilderd door Adolf Hitler, die in de buurt van Ypres gewond raakte. 2 kilometer naar het zuiden, aan de kant van de geallieerden, vocht een zekere Winston Churchill. De wereldgeschiedenis was anders gelopen als Hitler iets beter had geschilderd of Churchill iets beter had gemikt.
go to Flanders, my Emilio. Will you go to Flanders, my bon Emilio? There we'll have ale and brandy, sack and sugar candy. Oh, will you go to Flanders, my Emilio? And will you go to Flanders, my Emilio? Will you go to Flanders, my bon Emilio? There you'll see the plaidie swirling, and you'll hear the pipe skirling. Oh, will you go to Flanders, my Emilio? And the soldiers, how they die, my Emilio.